even zo rustig mogelijk blijven zitten, zo min mogelijk bewegen. Wilt u direct even goed gaan zitten? Dat kan straks misschien. Omdat het stoelt. Even zo min mogelijk bewegen. En dan vraag ik u nog, nogmaals, wilt u niet roken tijdens de bijeenkomst? We zijn met veel mensen bij elkaar.
Goedenavond, vrienden.
Goedenavond.
Het tweede gedeelte van de avond is bestemd voor uw vragen. Aangezien er meestal nogal veel zijn, zullen de antwoorden ook kort zijn. Persoonlijke vragen mocht u niet stellen. Als u ze stelt, krijgt u alleen geen antwoord. Wat betreft de rest, als ik over een onderwerp niet voldoende op korte termijn weet of te weten kan komen, dan zeg ik u dat ook en dan gaan we gewoon verder. Mag ik beginnen?
Wat doet Sartre nu en welke problemen heeft Hitler? Heeft Hitler nu?
Ik zou haast zeggen dat Hitler op het ogenblik ontdekt l'enfer, c'est l'autre. Wat Sartre betreft, hij filosofeert nog steeds voort, vooral over het onvermogen van de mens filosofisch de werkelijkheid voldoende te omschrijven.
Kunt u het eerst even vertalen voor
degene die... L'enfer, c'est l'autre, dat is een uitspraak van de eerste persoon trouwens ook. En dat betekent de hel is de ander.
Hoe is het verband tussen geestelijke en materiële evolutie? Kan geest uit materie ontstaan of is materie de uitdrukking van de geest? Heeft dit evolutieproces een begin of een eind of een doel?
Nou, in de eerste plaats kan ik dit zeggen. Volgens mij was er geest voor materie. Maar ik weet het niet met volledige zekerheid. Ik weet wel dat geest aanwezig moet zijn voordat materie als bezield, dus als levend, kan functioneren. Ik weet verder dat de evolutie, of beter gezegd de vormverandering in de materie, niet parallel loopt met de evolutie, wat is de inzichtsverandering in de geest. Of beiden een einde hebben, wij nemen het aan, maar we weten het niet zeker. Of beiden een doel hebben, wij nemen aan, komen tot een tijdloosheid waarin alle fasen waarin wij kunnen bestaan voor onze besefte realiteit zijn, terwijl we gelijktijdig ons bewust worden van alle andere mogelijkheden waarmee we verbonden zijn. Maar zeker weten doen we het niet.
Is er een plaats in de kosmos waar meer leed beleefd wordt dan op onze planeet?
Oh, er zijn er heel wat. Er zijn heel veel planeten die pas in opbouw zijn en er is het leed over het algemeen nogal hevig. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen, zijn er nog planeten waar meer zelfmedelijden bestaat dan op aarde? En dan moet ik zeggen, dat is wel moeilijk, maar er zullen er waarschijnlijk ook zijn.
Hebben de kerken het oorspronkelijke christendom verpest of hebben ze juist samen met leger en overheid een onmisbare rol in de geschiedenis gespeeld?
Wanneer u onder christendom verstaat de ware leer van Jezus, zoals die aan zijn oorspronkelijke leerlingen werd gegeven, dan hebben de kerken inderdaad door institutionalisering daarvan ze grondig verpest. Wanneer u zich afvraagt of de kerk samen met staat en leger een belangrijke rol heeft gespeeld in de vorming van de maatschappij zoals die nu bestaat, dan is het antwoord bevestigend. En wij moeten zeggen dat de kerk zeker niet alleen een negatieve rol heeft gespeeld, maar dat zij door haar poging om de mens de directe toegang tot God te ontzeggen en alleen via middelaars, priesters en dergelijke ook, toe te staan, gevoerd heeft tot een verwijdering van het werkelijke godsbesef bij vele christenen.
Is er verband tussen zindelijkheidstraining en gevoelsonderdrukking? En zo ja, brengt de papieren luier een vermindering van neurose en stress?
Ik heb er nooit tegen gehad, dus wat dat laatste betreft durf ik geen antwoord te geven. Wat het eerste betreft geloof ik dat zindelijkheidstraining, zoals vele vormen van training, in feite niets anders zijn dan het vinden van een lichamelijke en ook mentale discipline die volgens mij noodzakelijk is in een samenleving, waarbij mensen voortdurend toch op elkaar aangewezen blijven. Als zodanig acht ik het dus niet misvormen. Ik wil eraan toevoegen dat het voortdurend in de opvoeding toegeven aan de eisen, behoeften en normen van het kind, zonder daarbij rekening te houden met de rol die het later in de gemeenschap zal moeten spelen, mijn inziens eerder kindermishandeling is dan het geven van een goede en prettige jeugd. Iemand die hard moet lopen, moet je niet trainen in het zitten.
Is er met de teruggang van de conjunctuur naast politieke verrechtsing ook herkerstening te vrezen?
Ongetwijfeld in zekere zin, of schoon niet in kerstening in de zin waarin de kerk dit graag zou wensen. Maar we zullen zien dat op het ogenblik dat de materiële noden groter worden, de mensen gaan grijpen naar geestelijke wegen en geestelijke middelen om op deze wijze iets te hervinden van het evenwicht dat ze in de materie dreigen te verliezen. En als zodanig kunnen we zeggen dat dus de materiële crisis, de economische crisis, wel degelijk van groot belang en positieve waarde is voor een verandering van innerlijk beleven en mentaliteit bij de mens. Want alleen door voortdurend meer op de innerlijke krachten af te gaan, zal hij de mogelijkheid vinden om positief en redelijk gelukkig te leven in de wereld buiten hem, waaraan hij immers niet meer zoveel eisen kan stellen als hij altijd gewend was.
Omschrijving van clubgeest.
Clubgeest betekent: wij zijn de jongens van plezier, wij weten het, en alle anderen weten het niet. Een clubgeest houdt in: als je van de club bent, kun je geen kwaad doen, als je niet van de club bent, geen goed.
Bevordert het opwekken van Kundalini de geestelijke ontwikkeling, en zo ja, in welke mate? Wat is dus de functie hiervan?
Wanneer juist ontwikkeld, is inderdaad een groter contact mogelijk met vele sferen en ook delen van de eigen persoonlijkheid waarvan men zich normalerwijze niet volledig bewust is. Het kan dus zin hebben, maar nogmaals, opwekken van Kundalini kan gevaarlijk zijn wanneer het geschiet zonder gedegen leiding en hulp.
Is bij ontwikkeling naar helderziendheid volledige ontplooiing van de chakra noodzakelijk, en waarom of waarom niet?
Geen volledige ontplooiing is noodzakelijk. Wanneer het borstchakra volledig ontwikkeld is, en dat is zoals u weet 16-bladig, dan betekent het dat helderziendheid en helderhorendheid mogelijk worden. Dit betekent dat in alle andere chakrams dus ook niet meer dan 16 bladen ontwikkeld hoeven te zijn. En de reden waarom? Omdat de gevoeligheid die daartoe behoort nu eenmaal al in het borstchakram aanwezig is, en speciaal in de sje en sje klank. Of tenminste als u de indeling in klanken kent dus van de bladeren. Voldoen?
Nee. Hoe is die?
Sje en sje.
Ja, van onderaf naar boven, alles even.
Nee, dan moet ik ze allemaal op gaan noemen. Dan komen we op een hele discussie terecht.
Maar nee, het is niet, maar het is wel interessant om te horen natuurlijk.
Ja, ik vind het ook leuk hoor.
Dan moet u het de volgende keer als onderwerp stellen. We zijn nu met de vragen bezig. Spijt.
Is de ontstaansbron van een emotie of angstgevoel fysiologisch, of spelen hierbij de andere lichamelijke en geestelijke voertuigen van de mens een rol? En hoe zit het met denkprocessen?
Ja, denkprocessen zijn in de redelijke zin hersenprocessen, en als zodanig een deel van lichamelijke reactie op grond van zintuigelijkheid, waarbij echter een groot aantal herinneringswaarden een voortdurende modulatie mogelijk maakt ten aanzien van de inkomende signalen. Wanneer we het hebben over angstgevoelens, dan zullen deze angsten dus voort kunnen komen uit lichamelijke herinneringen. Ze zullen daarnaast echter voort kunnen komen uit geestelijke herinneringen, die immers voor een deel meestal in het onderbewustzijn zijn vastgelegd in de prenatale periode, en dus aanwezig en conditionerend zelfs aanwezig kunnen blijven in het geheel van het onderbewustzijn. Voldoende?
Komen de geestelijke kleuren overeen met bepaalde sferen, en zo ja, hoe is hun relatie?
Geen antwoord mogelijk, omdat een dergelijke indeling in feite willekeurig is. Je kunt natuurlijk zeggen dat bijvoorbeeld een gouden sfeer of een witte sfeer vanuit een bepaald standpunt een hogere sfeer is, maar het betekent in wezen alleen dat je in die sfeer bepaalde krachtsaspecten of volledigheidsaspecten vanuit je huidige standpunt beleeft, terwijl bij een benaderen van die sfeer weer de kleurwaarde zou veranderen. Een definitieve indeling is dus niet te geven.
Hoe kun je in volledige harmonie komen met een bepaalde straal? Zijn er methoden?
Wanneer u de straal kent, dan zult u zich in meditatie moeten ontspannen. In die ontspanning proberen een zeer concreet beeld van die straal, zij door een symbool, een kleur of iets dergelijks voor uzelf te ontwerpen. Dit zo volledig in u opnemen dat u daarin geheel verzinkt, totdat het een contemplatie wordt, dus alleen nog maar een beschouwen van het beeld dat u voor u hebt. Hierdoor kan inderdaad een harmonisatie plaatsvinden, indien de betreffende straal niet strijdig is aan de hoofdwaarden van uw eigen wezen.
Hoe ontstaat een verandering van straal bij een mens of geest? Is dit ook bewust te veranderen en is het überhaupt verstandig dit te doen? Gunstig voor je bewustwording of is het zelfs noodzakelijk?
Bewust veranderen lijkt me tamelijk gevaarlijk, omdat je dan namelijk niet weet waar je aan begint en meestal ook niet weet wat je achterlaat. Maar wanneer je een zekere rijpheid bereikt hebt, ontstaat voor jou een zogenaamde secundaire harmonie. Dat wil zeggen dat invloeden van een andere straal voor jou een steeds grotere rol gaan spelen. Dan kun je op den duur je bewustzijn overhevelen naar die andere straal en heb daardoor de keuze voor de hoofdmogelijkheden die tot die straal behoren. Maar het is dus iets wat met de bewustwording op zichzelf niet veel te maken heeft. De stralen kunt u zich het best voorstellen als in één punt convergerende bundels, waarbij een ieder die dus in een bepaalde straal hoger opkomt, als vanzelf nader komt tot de essentie van de andere straal.
Omschrijving van fast food.
Fast food?
Fast food.
Nou, ik zou zeggen haastig happy.
Ja.
Spijt me, ik ken de term dus niet in geestelijke zin. En dit is de enige vertaling die me te binnen schiet.
Over het aanstaande Wesakfeest iets, alstublieft.
We verwachten hele gekke en hele grote dingen. Maar het is niet mogelijk daar op het ogenblik op vooruit te lopen, al is het alleen maar omdat we niet weten wat de grote en zeer sterke wit-invloed betekent. Zij kan namelijk een absolute ommekeer op aarde betekenen. Wanneer de andere factoren harmonisch zijn, zijn ze disharmonisch, dan zou wel eens een enorme spanning uit voort kunnen komen. Wij kunnen dit op het ogenblik niet voldoende overzien. Een analyse vooraf kan ik u dus niet geven.
Hoe bereidt men zich erop voor?
Wij bereiden ons voor door een erkenning van de kosmische kracht en in onszelf het begrip te wekken dat alle uiterlijkheden slechts de uitdrukking zijn van één en dezelfde innerlijke waarheid. Maar hoe u het zelf wilt doen, ik zou zeggen in ieder geval door u te ontspannen en te proberen een zeer positieve kracht in uzelf te ervaren. Dat is de beste mogelijkheid.
Hoe zag de geestenwereld de huilbui van de heer Wiegel op de tv?
Ja.
We hebben er eerlijk gezegd niet naar gekeken en hebben bij ons geen tv, ook geen kabelverbindingen en achter bepaalde dingen belangrijker dan het feit dat iemand die het lijden van anderen kennelijk over het hoofd heeft gezien, daarmee geconfronteerd zich plotseling bewust wordt van zijn eigen grote lijden.
Is er een uitweg uit de impasse toestand in Ierland?
Zeer moeilijk te beantwoorden. Volgens mij is er maar één uitweg. En die uitweg zou moeten zijn: Engeland trekt zich terug uit Ulster. Ook wanneer dit in feite betekent dat er in het begin veel meer gewelddadigheden zullen zijn. Op dit moment echter hebben we te maken met een aantal mensen met een groot gevolg, die vaak vanuit christelijke beginselen de meest demonische zaken prediken. Ik denk bijvoorbeeld aan Paisley. Maar er zijn anderen die het vanuit een katholiek standpunt ook doen. Ik geloof dat je deze mensen met elkaar moet confronteren, want juist door een poging ze van elkaar te halen, worden ze veel meer gespannen en geneigd om elkaar zonder ergens op te letten aan te vliegen.
In het Urantia boek staat dat Jezus de aartsengel Michael was. Is dit waar?
Ik ken Jezus wel, maar ik dacht dat Michael een ander was. Ik kan me vergist hebben, maar...
Wat vindt u van de mantra's die door de meesters van het licht aan Elizabeth Clare, prophet, doorgegeven worden?
Sommige daarvan zijn waardevol en wanneer je ze zelf op de juiste wijze kunt gebruiken en ze hebben voor jou betekenis, moet je er zeker mee bezighouden. Maar wanneer ze voor u zinledig zijn, zijn ze voor u zinloos. De betekenis daarvan is dus niet kosmisch, maar is sterk afhankelijk van de persoonlijke gerichtheid, harmonie en inhoud van de persoon die ermee geconfronteerd wordt.
Is de graaf de Saint-Germain dezelfde Saint-Germain die de boeken dicteert aan Elizabeth Clare Prophet?
Laten we zeggen dat het bij degene die dicteert een nom de plume is. Dus een schrijversnaam. Dat is duidelijk genoeg, dacht ik.
Bestaat er een entiteit genaamd Nico... Ik denk dat dat Tiu staat of zo. Tiu.
Nico Tine.
Oh, Tine. Oh, ja. Nico Tine.
Ik weet het niet, maar aparte die geest waart op aarde kennelijk wel erg rond.
Is het waar dat juist in deze tijd veel meesters van het licht zich met de aarde bezighouden?
Ongetwijfeld, want dit is de periode van de grote verandering die voeren moet tot de vernieuwing die uiteindelijk kenmerkend is voor het Aquarius tijdperk en die in zijn begin slechts een tiental jaren weg is, die in zijn voltooiing echter nog bijna 220 jaar weg is.
Kan men zich aan een mantra verslaven?
Je kunt je aan alles verslaven wat je verkeerdelijk en te veel gebruikt, ook aan mantra's. Je moet begrijpen dat je de dingen alleen moet gebruiken met een doel en niet alleen maar omdat ze aangenaam zijn.
Waarop berust het werkingsmechanisme van een homeopathisch middel? Is dit op een westers wetenschappelijke wijze te onderzoeken? En zo ja, in welke richting moet dan gezocht worden?
Ja, in feite zou je dan moeten zoeken in de richting van sympathische magie, want daar komt een beetje op neer. Wanneer ik namelijk bepaalde elementen inbreng en uiterste verdunningen in een lichaam, zal het daarop kunnen reageren, juist omdat ze in zuivere vorm voorkomen en daardoor gelijktijdig een weerstand wekken tegen al datgene in het lichaam wat tot op dat ogenblik als ongevaarlijk of deel van het lichaam erkend werd.
Hoe werk je aan een harmonie in een duidelijk vijandige omgeving waarbij je voor jezelf weet dat de disharmonie niet van jezelf uitgaat?
Leer trompet spelen. Het klinkt een beetje vreemd, maar daar bedoel ik eigenlijk dit mee. Wanneer je leeft in een disharmonie, zoek voor jezelf iets waarmee je harmonisch bent en ga daar zo sterk in op dat een ieder die het niet kan verdragen vanzelf verdwijnt.
Is er een remedie om je omgeving te doen vergeten, zodat je je beter kunt concentreren op je bezigheden?
Je kunt je omgeving altijd vergeten op het ogenblik dat je leert automatisch op die omgeving te reageren en gelijktijdig één bepaald deel in je gedachten steeds weer te herhalen. Je kunt ervoor een mantra nemen, maar je kunt er evengoed een bepaalde voorstelling voor nemen of desnoods een idiote spreuk. Hierdoor ontstaat een scheiding tussen de automatische reactie van het lichaam en eventueel ook reactie op zintuiglijke ervaringen en het denkproces, waardoor na enige tijd de concentratie vanzelf plaatsvindt zonder dat daarbij de lichamelijke reactie en actiemogelijkheden volledig zijn uitgeschakeld.
Een groot aantal vergevorderde zielen zijn momenteel verslaafd aan harddrugs. Heeft zo'n incarnatie nog zin?
U moet mij niet kwalijk nemen dat ik hier de combinatie niet helemaal kan verwerken. Kijk, wanneer u zegt oude zielen, dan wil ik zeggen ja, dat is wel denkbaar. Maar wanneer u zegt hoogbewuste zielen, dan houdt dit in dat het bewustzijn ook een heerschappij over het lichaam gaat betekenen. En daarbij is bij verslaafdheid aan drugs kennelijk geen sprake. Ik zou dus zeggen, wanneer er sprake is van enig geestelijk bewustzijn, dat men voortdurend sterker moet werken aan deze geestelijke controle, waardoor men in feite langzaam maar zeker de lichamelijke functies zodanig kan beheersen dat de bijna niet te dragen withdrawal pains, de term van pijn wanneer dus de onthouding ontstaat, kan worden verminderd, waardoor men inderdaad in staat zal zijn om met behoud van de geestelijke mogelijkheden de drugs terzijde te stellen. Is men echter volledig beheerst, dan is het gebruik van drugs onder omstandigheden goed en aanvaardbaar, daar het dan doelbewust geschiet en niet voert tot een lichamelijke verslaafdheid.
Is het altijd nodig te incarneren of kan je in de geest ook alle inwijdingen ondergaan?
Ja, als je het in de geest kunt, incarneer je niet. Maar als je het niet kunt in de geest en je wilt toch verder, dan zul je moeten incarneren. Het wil dus zeggen dat voor sommigen die mogelijkheid bestaat, maar dat ze dan ook niet incarneren, tenzij om een bewust gekozen taak op aarde te volvoeren, terwijl de anderen die geestelijk niet hun bewustzijn voldoende kunnen uitbreiden om de inwijding, elke inwijding is in feite een verandering van bewustzijn, verder voor te zetten, dat ze dan op aarde terugkeren om daar die stimuli, ervaringen en eventueel teleurstellingen te ondergaan, waardoor ze verder kunnen komen.
Hebben mensen die regelmatig naar de orde luisteren meestal hetzelfde trillingsgetal?
Nou, neem me niet kwalijk als ik het soms hoor aan het begin, is het een gegooi in de glazen. Maar wanneer we het enigszins gelijkgericht hebben, is het vaak een zachte muziek met soms enige van de luchtige elementen van bijvoorbeeld Vivaldi. Dus het is een kwestie van gelijkgericht worden door een tijdelijke onderdrukking van andere delen van de persoonlijkheid. Aangezien de mensen daarbij echter niet een onderdrukking gewelddadig ervaren, maar alleen door hun gerichtheid en de uitstraling van de spreker tezamen deze gelijkrichting tijdelijk ondergaan, betekent het wel dat ze grotere mogelijkheden krijgen tijdens de bijeenkomst en dat ze teruggekeerd in hun eigen wezen en trillingsgetal daardoor waarschijnlijk een beter begrip zullen krijgen voor de trillingen die ze voor een ogenblik als alleen dominerend of bijna alleen dominerend hebben ondergaan. Ik hoop dat dit voldoende is.
Krishnamurti zegt, wanneer je bereid bent wat is onder ogen te zien, dan komt er een eind aan de eenzaamheid, omdat zij volledig wordt getransformeerd. Hoe bedoelt Krishnamurti dat?
Dat wat is, is niet alleen dat wat je zelf denkt te zijn, maar het is het geheel van al datgene wat bestaat, waarin je zelf aanwezig bent en waarin je zelf functioneel bent. Op het ogenblik dat je dit beseft, is eenzaamheid onmogelijk, omdat je een deel van het geheel bent en uit het geheel voortdurend ook weer de bevestiging van jezelf ervaart.
Wat zijn UFO's en hoe denkt u erover?
Ja, unidentified flying objects en vele dingen, soms zelfs aardse uitvindingen of moppen, maar er zijn inderdaad ook ruimtevaartuigen die soms de aarde benaderen, terwijl daarnaast een soort psychose kan ontstaan, waardoor mensen zaken waarnemen die er niet zijn. En dat wil zeggen dat bepaalde vliegende schotelmeldingen veel te maken hebben met de man die eenvoudig in de lucht gaat staan staren en zegt, zie je dat? Waarop iedereen zegt, ja, ik heb de engel de sieren voorbij zien vliegen. Dat zijn dus gewoon de mensen die zo lang staan tot ze zien vliegen. En ik zou eraan toe willen voegen, er bestaan ruimtevaartuigen van verschillende grootte en orde. Datgene wat op aarde gemeenlijk wordt waargenomen zijn echter geen werkelijke ruimtevaartuigen, maar zijn zogenaamde landingsboten of sloepen.
Indien een bemiddeld Amsterdammer goederen, stel een baal reist, welke vrijwel zeker gestolen is, en hij weet dit, toch tegen een bepaald bedrag inkoopt en dan voor eigen gebruik, in welke mate is zo iemand een fout en waar ligt in zo'n geval de tolerantiegrens?
Bij de Amsterdammer waarschijnlijk in de prijs die gevraagd wordt. Wat betreft de tolerantiegrens, ik zou me wel afvragen, waar is die gestolen? Door wie en waarom? Wanneer ik weet dat het gestolen is door iemand die het geld hard nodig heeft, dan kan ik misschien zeggen, joh, de volgende keer kun je het geld bij mij zo wel krijgen, maar geef me nou die rijst maar. De tolerantiegrens die wij voorstaan is dus betrekkelijk groot. En ze betekent dat diefstal voor ons gerechtvaardigd is op het ogenblik dat er een werkelijke behoefte bestaat.
Dat is in Brazilië.
Huh?
Dat is in Brazilië waar de bisschop het goed vond dat boeren stalen als ze honger hadden.
Natuurlijk, dat vind ik niet meer dan redelijk.
Wat is de reden dat er vooral in de grote steden een manie heerst om zoveel honden erop na te houden? Is het een vorm van compensatie voor het gemis aan menselijk contact en wordt men er meer dierlijk door?
Ja, dat de manie van het hondenhouden bestaat is geloof ik te verklaren door het feit dat de mens veel te weinig met het natuurlijke leven in contact komt in een stad. Het eenzaamheidsfacet kan hierbij een rol spelen, maar dat is niet noodzakelijk. Heel vaak heeft men ook een hond omdat men iemand nodig heeft die onderworpen is. En als je het van je vrouw niet krijgen kan, dan is je hond daar goed voor. Excuseer me, wanneer je het van je man niet krijgen kunt. Ja, we moeten tegenwoordig de seksen gelijkelijk behandelen. Doen we dan hierbij? Ze hebben er allebei recht op. Ze zijn allebei soms even goed en soms even gek. Dus dan wil ik verder zeggen dat u rekening moet houden dat een stadssamenleven een zodanig kunstmatig milieu is dat het bijna niet mogelijk is voor de mens om contacten met de natuur te onderhouden. En dat hij juist daardoor heel vaak geneigd is om plantjes en dieren in zijn eigen milieu, in zijn eigen omgeving in te voeren. Om zo dit tekort dat hij onbewust aanvoelt enigszins te vergoeden.
Een omschrijving van jaloezie.
Jaloezie? Nou, dat is doodgewoon. Ik dacht dat ik je had, ik heb je nu niet meer. En als ik je niet terugkrijg, dan schiet ik je wel neer.
Is er ook in uw wereld nog een duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad? Of bestaat het kwaad niet meer? Ja.
Als je in mijn wereld leeft, bestaat er geen kwaad. Behalve het kwaad ten aanzien van jezelf. Omdat je als entiteit sommige dingen niet kunt doen zonder in te gaan tegen je eigen besef van juistheid. En op het ogenblik dat je dat doet, heb je de neiging je af te sluiten en is het dus kwaad.
Voor de pauze is gezegd, gun de ander dat hij anders is. Maar als deze nu eigenschappen heeft die jouw harmonievermogen blokkeren, zoals bijvoorbeeld alcoholgebruik en dus chemische wanorde, betekent dat, alhoewel je van hem houdt, je leven niet meer met deze persoon kunt delen? Dank u wel.
Hetzelfde terug. Dit is bijna persoonlijk en ik moet dus heel voorzichtig zijn met mijn formulering. Ik zou het zo willen zeggen. Wanneer u een persoon bent die zich zozeer stoort aan de chemische wanorde dat men daardoor twijfelt aan eigen liefdesgevoelens, zou men zich moeten afvragen wat die liefde dan werkelijk betekent. Want liefde is de aanvaarding van de ander zonder voorbehoud.
Wat kun je doen om je te wapenen tegen kwade geestesinvloeden en wat kun je doen als het al fout is gegaan?
Ja, wanneer je je er alleen tegen wilt wapenen, zolang je in jezelf het goede beseft en in jezelf voortdurend probeert dat goede te doen, kan het kwade je niets doen. Je bent als het ware door een schild van licht omgeven. Wanneer het kwaad je eenmaal heeft benaderd, wordt het moeilijker. Want nu moet je eerst duidelijk voor jezelf proberen na te gaan wat dat kwaad is, hoe je ertoe komt. Dan moet je de omstandigheden waardoor dit kwaad voor jouzelf gemakkelijker of aantrekkelijker wordt proberen te verminderen en of te vermijden. En daarna zul je moeten trachten al datgene wat je voor jezelf goed acht zo intens en zo vaak te volbrengen dat je maar geen tijd overhoudt om aan dat kwade nog veel aandacht te besteden. Doe je dat enige tijd, dan verdwijnt het kwaad langzaam maar zeker en wordt het niet meer tot de voor jou mogelijke harmonische factuur.
Wat gebeurt er als er een geesteszieke, bijvoorbeeld een chronisch psychotisch iemand, overlijdt? Heeft hij dan nog last van zijn verwardheid? Of heeft hij er in een volgende incarnatie nog last van?
Mag ik tegenvraag stellen? Als één bougie bij u het niet meer doet, hinkt u dan? Nee, maar die bougie zit in uw auto. Juist, dank u.
Is het zo dat geesten van iemand bezit kunnen nemen en wordt hij dan gek? En hoe gaat dat in zijn werk?
Bezit nemen is slechts onder zeer bijzondere omstandigheden mogelijk. Dan moet men zich namelijk aan een dergelijke entiteit zodanig hebben overgeleverd dat deze op den duur je helemaal kan beheersen. Dit komt zelden voor. Het meest komen aanhechtingen voor. En dergelijke aanhechtingen zijn over het algemeen niet opzettelijk veroorzaakt. Ze kunnen echter wel een gespletenheid in handelen en denken veroorzaken, waardoor je voor de wereld gek bent. Dergelijke gevallen en ook het psychotisch gedrag dat daaruit soms voortvloeit, kan heel vaak benaderd worden middels mediums of een paranormaal zeer gevoelige persoon die de aanhechtende entiteit probeert attent te maken op zijn werkelijke toestand en daarna vaak met de medewerking van de aangehechte persoonlijkheid uit de geest een scheiding tussen de persoonlijkheden tot stand kan brengen. Daarna is wel enige tijd nodig om de normale afweer van de aura weer te herstellen. Als u lectuur erover wilt, er bestaat een boek van een Engels geneesheer, 30 jaar onder de doden, moet u maar een keer lezen. Ja.
Moet een medium op geestelijk hoog niveau staan om transfiguratie of ectoplasma medium te zijn?
Moet je culinair hoogstaand zijn om patat te eten? Ik dacht dat het antwoord voldoende was.
Wat is het wezenlijk verschil tussen spiritualisme en de orde der verdraagzaam?
Er is geen wezenlijk verschil. Wel kan men zeggen dat het spiritualisme over het algemeen sterk christelijke tonen heeft, maar de orde der verdraagzamen eist geen geloof van u, heeft geen geloofsbelijdenis die door de leden moet worden aanvaard, en eist alleen een bepaalde gedragsnorm voor haar leden, namelijk een zodanige mate van verdraagzaamheid dat anderen niet voortdurend en opzettelijk door hen geschaad worden. Het verschil ligt dus in de eisen die gesteld worden op aarde, in feite nog meer dan in de geest. Wezenlijk verschil zie ik er eigenlijk niet tussen.
Ik heb nog wel schriftelijke vragen, maar we moeten ook denken aan de tijd.
Nog drie.
Ik las in de dageraadsgedachte van Lloyd, de wereld is een individu, samengesteld uit individuen en zo tot het eindeloze. Vraag, is het inderdaad mogelijk dat twee of meerdere zielen die de gescheidenheidsgedachte los hebben gelaten, zich verbinden kunnen in een nieuwe incarnatie en kan dat dan een begin zijn van alles in één? Met andere woorden, God, mens, mens, God. Is dat de bestemming van ons allen?
Nou, dan zeg ik even drie vragen, dan komen ze met zoiets aanzetten. Ik zal proberen het heel kort te doen. Op het ogenblik dat twee persoonlijkheden elkaar volledig aanvullen en tezamen een entiteit kunnen vormen naar buiten toe, die hoger is qua mogelijkheid en waarde dan beide afzonderlijk zijn, ontstaat een saamhorigheid die voert tot een versmelting. Daarbij kunnen twee of zelfs meer zielen dus in wezen als één persoonlijkheid in één lichaam incarneren. Een dergelijke versmelting kan verder plaatsvinden, maar steeds zijn de factoren die tegenover elkaar staan twee. Uiterlijk gezien, ook wanneer elk in zichzelf misschien samengesteld is. Binnen elke persoonlijkheid is dan een absolute harmonie aanwezig, waarbij elk inbrengt hetgeen hij of zij is en de gezamenlijke persoonlijkheid bepaald wordt door het totaal van de mogelijkheden en gaven van elk der deelpersoonlijkheden afzonderlijk.
Uw collega heeft het gehad over genezing vanuit uw wereld op aarde kan alleen als de trilling hetzelfde is. Kan dan alleen de genezer in de stof genezen als de patiënt dezelfde trilling heeft?
De genezer in de stof heeft over het algemeen een zeker vermogen tot aanpassing en kan daarbij zelf vaak geestelijke krachten ontvangen die hij dus transformeert tot de trilling die hij in zijn patiënt heeft erkend. Daarbij dient hij echter wel tijdelijk zijn eigen persoonlijkheid op de achtergrond te stellen en zich volledig in te stellen alleen op het genezende werk en de persoonlijkheid aan wie je die genezing probeert te brengen. Voldoende?
En de laatste vraag. Het geestelijk weerbericht van de komende maanden.
Nou ja, als je dat moet geven, dan zou ik dit zeggen. Wisselvallig met buien. Soms zeer goede opklaringen. Waarbij een enkele periode met helder wit licht, waarschijnlijk in juni, einde juni, begin juli, voor heel veel mensen een verfrissend geestelijk bad vormt. Voldoende? Nou, daar zijn we er. Vrienden, ik heb mijn best gedaan zoveel mogelijk vragen aan Ton om zo goed mogelijk te beantwoorden. U hebt het gezien. Rest ons nog om te sluiten en dat doen we altijd op dezelfde manier, weet u ook. U geeft drie woorden en ik maak er een slotthese van.
Regenboog.
Hond.
Ja, wat had ik daar? Sleezak?
Weezak.
Regenboog.
Weezak. Stroop had ik daar. En
een regenboog.
En een regenboog. Nou, ik zou zeggen dat wanneer je probeert met menselijk bewustzijn de regenboog op te nemen die op Wessa kenbaar is, zie je afdaalt met de traagheid van stroop. Mogelijk. Goed. 10.000 kleuren uit de kosmos, 100.000 kleuren uit het al, samengevoegd tot één beleven. Het zijn van alle tijd, van alle kracht en alle wezen, van alle sferen neergeschreven, slechts in één regenboog. En dan het zoeken van de mensen en het zoeken van de geest naar invloed dalend naar de aarde die aangeeft dat wat is geweest en dat wat komen zal. Een zoeken naar het spel van krachten, een zoeken naar het evenwicht waarin de machten samengaan en zo een kosmisch zegel zetten op de werveling van bestaan die op de aarde leeft. Dan is het Wessakfeest. Een ogenblik van diep beleven waarbij het altaar zelf geeft een brandpunt aan de vele krachten. Een straling van haast elke macht die komt uit schijnbaar duister, uit de schijn van diepe nacht, die verbergt de goddelijke luister van kosmos en van heel het al. En wie dit al ervaren zal, denkt dit is eensklaps in de tijd geopenbaard. Maar voor die plotselinge ervaring wordt wie niet rijp is nog gespaard, want traag en traag gaan dan de lichten en spreiden zich van dag na dag, zodat een elk uiteindelijk toch iets daarvan te kennen mag, iets ook beleeft. En uit zijn leven voor zichzelf iets omschrijft, waardoor in traagheid als van druipend stroop toch nog de eeuwigheid geschreven blijft in traagheid van een menselijk leven. En kun je aan die traagheid soms ontgaan? Kun je even openstaan voor werkelijkheid van licht en kracht, voor alle machten die ontstaan? Dan breekt het Wessakfeest zich baan, ook in jou en in jouw leven. Dan zul je langzaam verder gaan, totdat je van de vleugels komt tot aan de maan. En in het vierkant zijnd, uiteindelijk meeleeft met de krachten, die met en in en door het leven leven. Ja, daar heb ik het mooi mee gezegd dan. Dank u wel. Ja, dat vind ik altijd reuze leuk weer. Nee, zonder gekheid. Kijk, ik krijg applaus. Ik meen ook dat ik het enigszins verdiend heb. Al is het niet altijd even gebruikelijk. En ik vind het dan altijd heel leuk dat het medium jaloers is. Want die moet uiteindelijk rekenen dat je geen applaus verdient wanneer je alleen maar praat in je slaap. Vrienden, nee, daar komen heel andere dingen uit voor. Maar daar gaan we niet op door. We moeten sluiten.
Prachtige slaap.
Werkelijk mijn hartelijke dank voor uw aandacht. Ik moest kort zijn met de beantwoording en dat zult u me willen vergeven. Ik wou zoveel mogelijk doen. Een andere keer kunt u misschien een onderwerp stellen en dan kiest u maar datgene waar ik niet genoeg over heb gezegd. In ieder geval wens ik u allen hele prettige dagen. Er komen er een paar die voor u werkelijk prettig zullen zijn. Ik wens u verder veel kracht wanneer er buiten in de wereld toch weer wat onrust komt. Dat zal ook gebeuren. En bovenal, dat beetje vrede in jezelf, waardoor je de wereld de liefde kan geven die ze nodig heeft. Ik dank u voor uw aandacht.
Ja, dank u wel.
De volgende bijeenkomst is op woensdag 27 mei. Wel thuis.
Respect. Ik heb een paar.